Goedemorgen, mijn naam is Robin Zeeman en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die thuis of elders deze dienst meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Willem-Jan de Hek en het orgel wordt bespeeld door Kees Geluk. De orde van dienst vindt u op de website en is ook te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Vanmiddag vindt er om 2:30 in samenwerking met Psalmen voor Nu een psalmenfestival plaats in deze kerk. Inloop is om 2:00. Om 5:00 vindt er nog een dienst plaats in deze kerk en deze wordt ook geleid door Willem-Jan de Hek. We geven de bloemen ter bemoediging aan het echtpaar Hessel. Meneer Hessel werd deze week in het ziekenhuis opgenomen en mevrouw Hessel verblijft al langere tijd in een revalidatiecentrum. En verder feliciteren we de heer Emmelot. Hij vierde eind mei zijn verjaardag. Dan heb ik een drietal activiteiten deze week die ik aankondig. Morgenavond bent u van harte uitgenodigd op de gemeenteavond over het Heilige Avondmaal. En we gaan in gesprek over de plek die het Heilige Avondmaal inneemt in uw geloofsleven en hoe we de huidige vorm van vieren ervaren. Deze avond begint om 8:00. Aanmelden daarvoor is niet nodig. Woensdag is er een Jacobi-debat met als thema Vrede in Utrecht. Vrede is een groot ideaal, maar wat betekent dat concreet in Utrecht? Met Utrechter Henk Westbroek en Marije Liewens, de Utrechtse initiatiefnemer van de bekende Peace Now poster met de duif, denken we na over vrede stichten onder leiding van Mariska van Dam. De avond begint om 8:00. Op via jacobi.nl kunt u een gratis ticket bestellen. En tot slot, zaterdag, geven Cantiago en het koor van St. Martin in the Fields uit Londen een indrukwekkend concert. Hierbij zijn werken te horen van onder andere Bruckner, Mio en Taverner. Het thema is Peace in Our Time. Die avond begint om 8:15. Informatie en ook kaartjes op de voorverkoop vindt u op cantiago.nl. En dan terug naar vandaag. Na afloop van deze dienst is er koffie en thee. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Wanneer u nieuw bent in deze gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loopt u dan eens langs bij de tafel met de banner die speciaal voor nieuwe ontmoeting is ingericht. Na afloop van de dienst is er hier achter mij in het Zuiderkoor gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst. Laten we deze nu staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft, de God die eeuwig leeft en de God die niet loslaat. Het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen, Psalm 139. We beginnen met vers 1 en 2. Psalm 139, 1 en 2. Wij verootmoedigen ons voor God in gebed en daarna zingen we vers 3 en 8 uit dezezelfde psalm. Laten we bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We mogen neerknielen voor U. Ons verootmoedigen voor U. U hebt ons hier gebracht. Via allerlei wegen zijn we hier gekomen. Als verschillende mensen, maar dit bindt ons aan elkaar. Dat U ons nu hier brengt, op dit kruispunt. Dit begin van een nieuwe week waarin U ons weer uitzendt. En we bidden dat Uw licht mag gaan schijnen over onze weg op dit moment. We komen bij U in het duister van deze tijd. Het is donker om ons heen. Het kan ook donker voelen in ons eigen bestaan. Maar juist daarom verlangen we naar Uw geest. Uw geest die iets laat ontvlammen voor het eerst of opnieuw. Steeds weer in ons bestaan en in ons leven. Als we Uw woorden lezen. Als we samen zingen. Als we samen bidden. Als we elkaar ontmoeten. We bidden U dat U met Uw geest aanwezig bent. We willen bidden voor de wereld waarin we leven. Voor alles wat er speelt. Alles wat kan dreigen. Alles wat ons zo kan verontrusten. We brengen het bij U. We bidden voor ons eigen leven. Met alles wat daar gebeurt. Onze vreugde. Maar ook ons verdriet. Onze zorgen. Misschien ook wel de matheid die we soms ervaren. Wie zal het zeggen? Ook dat brengen we bij U. Kom met Uw geest. En we bidden voor Uw kerk. Die samenkomt. Wereldwijd. Hier en op andere plekken. Breek met Uw koninkrijk in. In onze levens. En kom ons tegemoet. We bidden het in Jezus' naam. Amen. 4 weken geleden vierden we met elkaar het Pinksterfeest. En in het kielzog van Pinksteren ontstonden natuurlijk overal christelijke gemeentes. De apostelen schrijven eraan ter bemoediging en als leefregel voor hun leven. En wij lezen vanochtend ook zo'n stukje van Paulus aan de gemeente in Thessaloniki. En centraal in dat stukje staat een vers wat ik even nu al noem: blus de geest niet uit. En daaromheen dan allerlei aanwijzingen voor de gemeente daar. Blus de geest niet uit, blijkbaar kan dat. Nou, dat nemen we even mee de rest van deze dienst ook door. Maar nu deze woorden van Paulus. Broeders en zusters, leef in vrede met elkaar. Wij sporen jullie aan om met iedereen geduld te hebben, om de moedeloze hoop te geven en om op te komen voor de zwakken. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander, en wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u die één bent met Christus Jezus verlangt. En blus de geest niet uit. Heb geen minachting voor profetieën. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad in welke vorm dan ook. Mogen de God van de vrede jullie leven geheel en al heiligen. En mogen heel jullie geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw en Hij komt zijn belofte voorzeker na. Tot zover. Wij zingen nu Psalm 139, vers 10 en 14. Zometeen mogen de kinderen naar de eigen dienst, maar eerst mogen jullie even naar voren komen voor het kindermoment. Eerst even een vraag. Wie van jullie zit er op muziekles of speelt een muziekinstrument? Best wel een aantal, denk ik, hè? Wat spelen jullie zo al? Wat doe jij? Piano. En iemand die nog iets anders... Wat zei je? Ook piano. Orgel. Nog een toetsinstrument. Ook nog. Eon, jij doet ook piano, toch? En iemand gitaar. Een snaarinstrument. En cello. Nou, hartstikke mooi. Een heel orkest eigenlijk zo bij elkaar. Bijna. Maar ik heb iets meegenomen, want Franka zit ook op pianoles. Dus wij thuis zijn ook een beetje aan het oefenen met muziek. Dit is haar eerste boek. Ze is nu in het tweede boek bezig. Maar hoe begin je met pianoles? Nou, dan begin je natuurlijk een beetje met nootjes lezen. Hè? En dit is een van de eerste bladzijden. Mijn eerste etude staat erboven. Mijn eerste oefening. En nou heb ik eigenlijk iemand nodig die noten kan lezen. En die even komt. Kom jij even meekijken? Want ja, jij speelt natuurlijk ook piano, hè? Dus ja, welke noten staan hier? Kan jij dat zien? Of mis je misschien ook iets?
Lijnen.
Precies. Er staan geen lijnen op. Dat is gek, hè? Dan zit je even te kijken van, hè, klopt dat wel? Is die uitgever van dit boek iets vergeten? Want er staan wel noten op, maar geen lijnen. Dus ja, en als je dus een beetje muziek leert lezen, dan weet je, je hebt lijnen nodig. Want anders kun je die noten niet plaatsen. Hè? Die schieten alle kanten op. Dat kan alles zijn. Die lijnen heb je nodig, want die zetten de noten op de juiste plek. En dan weet je of het een D is, of een E, of een F. Dus die zit er nog niet in. Nou, geen noot hoor, want uiteindelijk komt die er wel bij, zie je? Gelukkig maar. We hebben het boek niet voor niets gekocht. Maar ja, je moet het natuurlijk leren. Je moet eerst leren wat noten zijn. En die hebben stelen. En je hebt zwarte en je hebt witte. En die zwarte die zijn korter en die witte die zijn langer. En dan pas komen die lijnen erbij. Nou, waarom laat ik dit nou zien? Omdat het eigenlijk met geloven net zo is. Als je wil geloven in God, dan heeft dat te maken met God die jou leert geloven, zou je kunnen zeggen. Daarom zijn we in de kerk. Als je iets wil leren, als je wil leren piano spelen, dan moet je leren muziek lezen. En dat kost tijd en dan moet je ook weten hoe het werkt. En zo is het met geloven eigenlijk ook. Je leert dingen. Daarom gaan jullie zo meteen naar de kindernevendienst. Om dingen te leren. Je leert de lijnen zien en dan komen de noten erin. En dan hoop ik dat je uiteindelijk zelf als een echte pianist het geloof gaat spelen. En daar kan je heel veel lol in hebben, hè? Dat weet je denk ik wel, als je muziek maakt. Er is bijna niets mooiers, vind ik hoor, als muziek maken. En zo is het met geloven ook. Er is eigenlijk niets mooiers dan geloven, maar dat mag je leren en daar mag je in groeien. Daar gaat het over in de kerk, daar gaat het over op jullie kindernevendienst. En daar gaan we eigenlijk ook van zingen met een psalm. Dat is de psalm van deze maand. Ik hoop dat je die thuis ook oefent. En die gaan we samen zingen, psalm 75. Een psalm over muziek. Psalm 75 zingen we. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Als we samen de schriften gaan lezen. Dat is wat we willen, trouwe God. Vertellen van uw wonderen. Dat is waarom u ons roept. En dat is waarom we samen de schriften mogen openen, samen mogen lezen, samen luisteren naar wie u bent. En als we dat doen, dan bidden we om uw Heilige Geest, die in ons hart wil werken, onze ogen wil openen voor het wonder van Christus, het wonder van u te volgen. En die ook enthousiasme geven kan, geestdrift voor u. En dat betekent niet dat we alles weten. En dat betekent niet dat we alles begrijpen. En dat betekent niet dat we overal zin in hebben. Maar het betekent wel dat u ons voor bent, met uw geest. En daarom bidden we u. Leer ons u te volgen, ook vanmorgen. En geef ons uw zegen. Bidden het in Jezus' naam. Hij die met u en de Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We lezen uit het Oude Testament, Jesaja 55, vers 6 tot en met 9. Daarna zingen we gezang 250, vers 1, 2 en 3... Dan lezen we uit het Nieuwe Testament, Handelingen 18, vers 23 tot en met 19, vers 7. En vervolgens zingen we vers 4 en 5 van gezang 250. Uit de profeet Jesaja deze woorden. Zoek de Heer, nu hij zich laat vinden. Roep hem, terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen. Laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen, jullie wegen te boven. En mijn plannen, jullie plannen. Handelingen 18 vanaf vers 23. Toen Paulus enige tijd in Antiochië had doorgebracht, vertrok hij voor een rondreis door Galatië en Frygië, waar hij alle leerlingen moed insprak. En intussen arriveerde er in Efeze een uit Alexandrië afkomstige Jood die Apollos heette. Hij was een ontwikkeld man die goed onderlegd was in de schriften. Hij had onderricht gekregen in de weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht. En in de synagoge begon hij vrijmoedig het woord te voeren. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem uit wat de weg van God precies inhield. Toen hij naar Achaïe wilde afreizen, moedigden de leerlingen hem aan en gaven hem een brief mee voor de gemeenteleden met het verzoek hem gastvrij te ontvangen. Na zijn aankomst bleek hij door Gods genade een grote steun te zijn voor de gelovigen, want hij slaagde erin de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen, door op grond van de schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is. En terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan, en hij ontmoette daar enkele leerlingen aan wie hij vroeg: hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaarden? En zij antwoordden: nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. Hij vroeg: hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes, antwoordden zij. Daarop zei Paulus: Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen, en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. En toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. En de voltallige groep bestond uit ongeveer 12 mensen. Dit is het woord van God, gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. Deze weken zijn we bezig met de apostel Paulus. We luisteren naar teksten uit de Tweede Korintiërsbrief. 2 weken geleden en met Pinksteren hebben we geluisterd naar wat Paulus zei op de Areopagus. En vandaag komen we Paulus tegen in Efeze, in Handelingen 18 en 19. En daar gaat de preek ook over, over die gebeurtenissen daar. Wat wonderlijke gebeurtenissen eigenlijk, maar wel leerzaam, denk ik. Thema: heb ik iets gemist? En na de verkondiging 3 interludes van over het lied Veni Creator van Auguste Sirieux. En daarna zingen we een gezang, gezang 242, vers 3, 6 en 7, onder andere deze regel: vul aan wat ons ontbreekt. Gezang 242, 3, 6 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Misschien ken je het wel, misschien ook niet. Maar soms heb je het gevoel dat er een groef in de plaat zit. Als je oud genoeg bent om nog vinylplaten meegemaakt te hebben, dan weet je wat er bedoeld wordt. En zo niet, dan ja, ken je het denk ik wel van de platenbeurzen, die hele oude platen. En daar kon een groef in zitten. En dan sloeg die naald steeds over en dan hoorde je dus steeds hetzelfde stukje muziek. Totdat je de naald oppakt en echt even ergens anders neerzetten. Een groef in de plaat, dat is een soort eindeloze herhaling. En je hebt het gevoel, het gaat niet vooruit. Nou ja, dat is dus ook een uitdrukking geworden. Het kan zo zijn in je leven dat je soms het gevoel hebt dat er een groef in de plaat zit. Dat er steeds hetzelfde gebeurt. Dat er iets vast zit. Is een dankbaar thema om uit te werken in de kunsten en in films. Misschien ken je de film Groundhog Day. Daar moet je ook wat ouder voor zijn. Die komt uit 1993. Maar het is een onvergetelijke film over een weerman die verslag moet doen van de jaarlijkse Groundhog Day ergens in een stad in Pennsylvania. En er wordt een hele saaie dag. Niet veel over te melden. En als hij gaat slapen en hij wordt de volgende dag wakker, dan is het weer Groundhog Day. En die dag daarna weer, en die dag daarna weer. En zo gaat het eindeloos door, een groef in de plaat. Wat moet hij doen? Hij probeert er eerst het beste van te maken, maar na verloop van tijd wordt het toch saai. En wordt hij neerslachtig en droevig. Hoe komt het ooit weer goed? Een groef in de plaat. En misschien herken je het ook wel als het gaat om jouw leven met God. Dat je zegt, ja, ook daar ervaar ik wel wat herhaling, alsof het niet vooruit gaat. Matheid en stilstand. Een kink in de kabel, zei iemand ooit tegen mij. De eerste liefde voor God bekoelt. Het enthousiasme wat er ooit was, is weg. Je bent hier wel, maar je bent hier eigenlijk ook niet. Een groef in de plaat. Kan zo zijn. Nou ja, neem die gedachte even mee als we naar Handelingen 18 en 19 gaan kijken. En het is misschien wel een beetje een contrast. Want ja, in het boek Handelingen zit natuurlijk een heleboel vaart. Bepaalt geen groef in de plaat. Nee, het goede nieuws over Jezus verspreidt zich over de hele wereld in het kielzog van Pinksteren. En dat levert heel bijzondere ontmoetingen op. 2 weken geleden, Paulus op de Areopagus. Face-to-face met de Griekse filosofen. En hij vertelt hoe goed het is om tot inkeer te komen en om te tasten naar de levende God en hem in Christus te vinden. En vandaag zijn we in Efeze, in de synagoge. Staan we dus tegenover de oud-testamentici. Een aantal mensen die in gesprek raken over het evangelie. We ontmoeten bijvoorbeeld Apollos. En dat is een Jood, hij komt uit de diaspora, uit de stad Alexandrië. Zijn naam verraadt het al een beetje, de Griekse invloed. Apollos. In Alexandrië woonden heel veel Joden. Ik las ergens dat 2/5 van de stad uit Joodse inwoners bestond. Het was de stad waar de Septuagint was ontstaan, de vertaling van de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks. En het was dus een plek waar gezocht werd naar de relevantie van het oude geloof voor de tijd van nu. En zo heeft ook Apollos dat gedaan. Hij was een ontwikkeld man, zo staat er. En goed onderlegd in de schriften. En hij had onderricht gekregen in de weg van de Heer. En hij verkondigde geestdriftig de leer over Jezus. Zomaar even een paar dingen die we weten over Apollos. En ja, Apollos heeft dus ook over Jezus gehoord. En daar is hij heel enthousiast over geworden. Dat staat er nadrukkelijk bij. Apollos is geestdriftig. Hij staat in vuur en vlam. Er zit misschien wel het beeld in verscholen van iets dat is gaan borrelen, diep van binnen. Het enthousiasme. Hij heeft het verhaal van Jezus ontdekt. En dat heeft een vuur in hem aangestoken dat nooit meer uitgeblust kan worden. Hij wil er steeds meer over weten. En wat hij ontdekt, dat vertelt hij door aan anderen. Moet je luisteren. Wat heeft hij dan ontdekt? Nou, er staat onder andere dit, dat Apollos bekend is geraakt met de doop van Johannes. Dus dan heb je het niet eens over Jezus, maar nog over de heraut van Jezus. Over Johannes die als het ware de weg bereid heeft voor Jezus. Over Johannes die op Jezus gewezen heeft. Die heeft gezegd, er komt een Messias aan. En die tijd is heel erg dichtbij. Dus kom tot inkeer. Want het koninkrijk van de hemel is bijna onder ons. Nou, wat is er met Apollos gebeurd? Een Jood, maar hij had dus het woord van Johannes de Doper gehoord. En hij was bekend met de doop van Johannes de Doper. Dus hij had een soort bekering meegemaakt, dat moet haast wel. Hij was zelf tot inkeer gekomen. En je zou kunnen zeggen, door dat te doen, was hij de weg van de Heer opgegaan. Zo staat het er ook, hij was bekend met de weg van de Heer. Hij was geraakt door het woord van de profeet. En dat woord had een enthousiasme in hem wakker gemaakt, wat hem steeds meer nieuwsgierig had gemaakt. Die Johannes had gelijk, heeft hij gedacht. We staan inderdaad op een kruispunt. En dat vraagt om een radicale beslissing. Misschien alvast even een eerste moment om te pauzeren en die boodschap even naar je toe te trekken. Want het is heel bijzonder als dat gebeurt. Als er inderdaad iets gaat borrelen van binnen. En als je inderdaad geraakt wordt door de noodzaak van het heil. Als er ineens een soort doorbraak is. De matheid voorbij. De groef uit de plaat. En soms begint dat borrelen gewoon met een gevoel van onrust. Met vragen over recht en onrecht. Met het zien van de zonde en de gebrokenheid in ons bestaan. Met de gedachte, waar zijn we nu helemaal mee bezig met z'n allen? Alles beweegt. En alles schudt. En wij schudden mee. En is dan dit alles wat er is? Maar nee, er is dan ineens een stem van de andere kant. In de kerk of ergens anders. En die zegt, wist je dat er een alternatief bestaat? Een weg van de Heer. Bereid de weg des Heren. Kom tot inkeer. En loop met ons mee. Dat is de uitnodiging van de kerk. Voor onze wereld. Voor mensen die zich onrustig voelen. Loop met ons mee. Nou, Apollos is er dus zo één. Hij heeft onderricht gekregen in de weg van de Heer. En ja, dat is inderdaad een weg. Goed om daar even bij stil te staan. Geloven is onderweg gaan. Dat is eigenlijk een heel oud beeld. Misschien weet je het wel. De eerste christenen werden al mensen van de weg genoemd. En ik dacht, zo moeten wij ons vandaag ook noemen. Mensen van de weg. Tot bekering komen, dat is de weg inslaan die niet bij God vandaan gaat, maar de weg waarop je hem juist tegemoet wil gaan. En dat is een weg van groeien, een weg van leren, een weg van vallen, een weg van opstaan. Een weg waarop je heel veel niet weet. Een weg waarop je dingen oppikt die je gemist hebt. Dat is wat geloven is. Een mens van de weg zijn. Ik las deze week een column van de filosoof Rick Peels in de Nieuwe Koers. En hij stelt daarin de vraag hoe religie zich verhoudt tot radicalisering. Sommigen zeggen wel dat religie radicalisering in de hand werkt, omdat het de dingen zo absoluut zou maken. Gelovigen zijn zo star, die weten precies hoe het allemaal zit. Maar, zegt Peels, niets is minder waar. Ik zou het iedereen in onze tijd juist gunnen om een sterke religieuze bron te hebben. Waaruit je hoop kunt putten. Om onderweg te gaan. Om te zoeken naar vergeving en herstel en verbinding. Zodat je leert relativeren. Wij moeten wel proberen om vrede te stichten, zegt hij. Waar dat kan. Maar zelf een heilstaat op aarde realiseren. Dat kunnen wij niet. Nou ja, zo is het ook. Mensen van de weg, dat betekent je bent onderweg. Onderweg naar wat nog komt. En dat maakt je bescheiden. Heel even nog dat woord uit Jesaja. Mijn wegen zijn hoger dan jullie wegen. En mijn plannen hoger dan jullie plannen. Onderweg. Maar ja, ondertussen is Apollos wel enthousiast. Hij mag vol enthousiasme spreken en dat komt recht uit zijn hart. Ook al is Apollos nog niet gearriveerd. Dat blijkt heel letterlijk, want Priscilla en Aquila zijn in de synagoge en zij luisteren naar Apollos en zij nemen hem apart. Niet om hem de les te leren. Daar gaat het niet om, maar wel om door te praten, omdat ze het enthousiasme hebben geproefd en omdat zij daar op hun beurt ook weer enthousiast van worden en omdat ze Apollos iets te vertellen hebben wat hij nog niet weet. Ik vind dat fascinerend dat dat gebeurt in de gemeente, dat mensen elkaar iets vertellen, met elkaar in gesprek gaan. Dat is volgens mij ook het geheim van onderweg zijn. Dat je niet alleen loopt, maar dat je onderweg jouw ervaringen en jouw kennis ook met de anderen kunt delen. Vraag dat maar eens aan iemand die bijvoorbeeld een pelgrimsroute heeft gelopen. Zo kun je blijkbaar ook groeien door het gesprek met elkaar te hebben. En Priscilla en Aquila nemen Apollos dus terzijde en zij leggen hem nog preciezer uit, zo staat er, wat de weg van God inhield. Maakt natuurlijk wel nieuwsgierig, want ja, waar hebben ze het dan over gehad? Wat wist Apollos wel en wat wist Apollos niet? Wat wisten zij wat Apollos nog niet wist? En dat staat er niet echt bij. Apollos wist al veel over Jezus. Hij wist in ieder geval dat Jezus de Messias was die zou komen en waar Johannes de Doper het over had gehad. En hij wist misschien ook wel van het lijden van deze Jezus en dat hij gestorven was aan een kruis. En misschien ook nog wel dat hij was opgestaan uit de dood. Maar er is ook iets wat hij niet weet. Kun je je wel voorstellen in de dynamiek van die tijd, als dat evangelie nog rondgaat. Priscilla en Aquila weten andere dingen. Ik dacht, misschien hebben zij hem wel verteld van Christus die als levende Heer verschijnt aan de leerlingen op de berg, helemaal aan het eind van Matthäus. En dat hij toen gezegd had, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde en daarom mogen jullie op weg gaan om alle volken tot mijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Priscilla en Aquila vertellen Apollos meer. Misschien hebben ze hem over Pinksteren verteld. Over de komst van de Heilige Geest. Die is uitgestort over alle mensen. Maar ik dacht, misschien vertellen ze hem vooral wel dit. Niet iets met woorden, maar door wie zij zijn. Want wie zijn zij? Nou, zij zijn zelf het levende bewijs van het feit dat Jezus leeft en dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat er een geest is uitgestort die het geloof in het hart van mensen werkt. Toch, Priscilla en Aquila, zij waren er niet bij op die berg. Maar ze staan hier nu wel met glimmende ogen te vertellen dat ze Jezus hebben gezien. Het is echt waar. Hij leeft. Misschien een beetje zoals Paulus het schrijft in 1 Korinthe 15. Jezus is verschenen aan Petrus en vervolgens aan de 12. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. En nog weer later aan Jacobus en de apostelen en toen ook nog aan mij, de minste van alle apostelen. Weet je, Apollos, deze Jezus die jij al op het spoor bent gekomen, die is inderdaad de Messias die door de schriften is beloofd. En hij leeft. Dat moet een hele bijzondere ontmoeting zijn geweest. Die herkenning. En dat je over Jezus als levende Heer mag praten met iemand anders. Dat je daar samen verheugd over mag zijn. Ik denk eigenlijk dat dat ook de kern is van alle christelijke getuigenis. Dat Jezus leeft. En dat je daar enthousiast van bent. En dat je daar dan ook meer van wil weten. Omdat je in die ander ziet wat er gebeurt. Kijk, de Bijbel zegt dat het geloof uit het gehoor is. En zo is het ook. Wat wij geloven, dat hebben we gehoord. Dat is ons verteld. Thuis of in de kerk of ergens anders. Zomaar tijdens de lunch op je werk. Maar als dat zo is, dan is het dus wel belangrijk dat je ervan spreekt. Dat je getuigt van de hoop die in je is. Niet omdat je alles weet, want je bent ook maar een mens van de weg. Maar wel omdat je goede moed hebt en omdat je weet dat er een einddoel is. Nu kijk ik nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Loop je met me mee? Ik begrijp het ook niet, maar ik ben er verheugd over. Nou ja, en zo beweegt het evangelie in handelingen dus door de hele wereld heen. Het gaat van mond tot mond, van hart tot hart. De vonk springt over. En mensen leren steeds meer over wie deze Jezus Christus is. Hij is de weg en de waarheid. En het leven. En dat brengt dan tenslotte nog even bij die andere gebeurtenis in Efeze. Want niet veel later, als ook Paulus weer in de stad gekomen is, dan heeft hij een wat wonderlijke ontmoeting. Met ongeveer, niet precies, ongeveer 12 leerlingen. Wat voor leerlingen? Nou, dat zijn in ieder geval ook leerlingen van Johannes de Doper, net als Apollos. En misschien hebben zij ook wel van Jezus gehoord, dat weten we niet. Maar er is ook nog iets anders met hen aan de hand, want als Paulus met hen gaat praten, dan krijgt hij al snel het gevoel dat er iets mist. Gek, hè? Alsof er iets ontbreekt in hun leven. Alsof hun woorden, wij zijn leerlingen, niet stroken met hoe ze overkomen. Jullie zeggen wel dat je gelooft, maar klopt dat wel, zoiets? Weet het eigenlijk ook niet, maar die vraag van Paulus, die is wel een soort van onthullend. Het is wel fascinerend hoe Paulus reageert. Hij spreekt hen niet rechtstreeks aan, hij zegt niet wat hij denkt, want dan zou hij de plank zomaar mis kunnen slaan. Maar hij loopt ook niet bij hen weg. Laat maar zitten. Nee, hij kiest voor een Socratisch gesprek. Hij stelt een paar vragen. Meteen weer zo'n praktische aanwijzing, dacht ik, van hoe je met elkaar, ook in de gemeente, het geloofsgesprek kunt voeren. Op de kring bijvoorbeeld. Paulus gaat vragen stellen. Zeg eens, je noemt je wel een leerling, maar heb je ook de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Waarom vraagt hij dat nou? Mist hij de bezieling, het enthousiasme dat je bij Apollos bijvoorbeeld wel zag? Dat hij in vuur en vlam stond voor het evangelie en voor de levende Heer? Had hij het gevoel dat dit wel heel matte leerlingen waren? Zit er een groef in de plaat? Nou ja, het is in ieder geval een onthullende vraag. Kijk maar. Want in antwoord op zijn vraag zeggen ze: de Heilige Geest, Nou, Paulus, daar hebben we nog nooit van gehoord. Wie is dat? Wat is dat? We weten niet eens dat er überhaupt een Heilige Geest is. Ik wilde vanmorgen die vraag ook hier neerleggen. Aan mezelf stellen en aan jullie. Wat zou jij antwoorden als jou gevraagd werd? Heb jij de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Deze leerlingen zijn net als Apollos gedoopt door Johannes de Doper. Dus misschien hebben ze van Pasen en Pinksteren nog nooit gehoord. En daarom is het deze keer de apostel Paulus die iets aan te vullen heeft. Moet je luisteren, Paulus is er duidelijk over. Johannes doopte weliswaar met water, maar hij heeft toch ook gezegd dat je moet geloven in degene die na hem kwam, in Jezus Christus. Jullie zijn tot inkeer gekomen. Jullie zijn de weg opgegaan. En nu is het tijd om Christus te omhelzen in geloof. En dan zie je voor de tweede keer het belang van dat mondelinge getuigenis. Wist je wel dat er een geest is en dat die is uitgestort over alle vlees. En dat die dus ook in jou wil wonen als je voor Christus buigt. En moet je kijken wat er dan met deze 12 gebeurt. Dat is een soort belofte. Als ook zij zich in geloof aan Jezus overleveren, dan legt Paulus hen de apostolische handen op. En dan ontvangen ze de geest. En dan gaan ze in vreemde talen spreken. En dan beginnen ze te profeteren. Pinksteren herhaalt zich. Als een levend bewijs dat het waar is. Gods werk gaat door. Wat dat allemaal concreet betekent, daar kunnen we nog wel over doorpraten een keer. Maar het betekent in ieder geval dit, dat de geest werkt. In een ieder die gelooft in Jezus Christus. Het is niet een soort mal of zo. Geen frame. Geen schema. Dat er altijd een tweede doop met de geest zou zijn. Het punt is dat er iets kan zijn dat je mist. En je mist het zonder dat je het zelf weet. Je bent op weg, maar je moet bij Christus zijn en daar de bezieling vinden. En dat is dan ook meteen de boodschap van deze tekst voor ons vandaag en de komende week misschien. Die is eigenlijk wel helder, blust de geest niet uit, hebben we al gelezen. Blust de geest niet uit, maar laat je door die geest vullen. En als het nodig is, spreek er dan met anderen over, hebben we ook gezien. Maak samen ruimte voor het werk van God in je leven. Maak ruimte om samen te bidden en samen te zoeken naar de richting die de Geest je wijst. Het hele Nieuwe Testament staat er vol mee. Laat je enthousiasme niet bekoelen, zegt Paulus. Maar wees verheugd door de hoop die in je is. Kijk, als je dan nog even teruggaat naar die groef in de plaat. Als je het gevoel hebt dat het allemaal niet vooruit gaat en dat het stilstaat, dan moet je misschien gewoon deze vraag durven stellen. Zou het kunnen zijn dat ik iets mis? En dat is niet erg, want juist daar mag je in de kerk om bidden. Daar moet je om bidden. Vul aan wat ons ontbreekt. Ik vind dat een prachtig lied, want het raakt zo aan de kern. Stukwerk is ons pogen. En wat ons afleidt van de vrede uit de hoge, laat dat verheven licht in vuur en wind vergaan. Houd gij ons staande door het wonder van uw naam. Amen. We willen samen danken en bidden. Denk ook aan elkaar. En we zijn blij met degene in onze gemeente die al gehoord hebben dat ze geslaagd zijn voor hun examen. Joelle, Krijn, Daan, Lennart en Daan. Dus deze groep moet nog even. Maar Joelle, Krijn, Daan, Lennart en Daan, die zijn geslaagd. En Adrian, die is nog bezig. Die moet een herexamen doen. We willen ook aan hem denken als we samen bidden. We willen bidden voor het echtpaar Hessel. Meneer Hessel werd onverwacht opgenomen in het diakonessenhuis afgelopen dinsdag. En het was heel verdrietig, omdat juist op woensdag mevrouw Hessel vanuit de Parkgraaf naar huis Zwellengrebel verhuisde. Daar was hij natuurlijk graag zelf ook bij geweest. We denken aan hen ook in deze periode, moeilijke periode in hun leven. Meneer Hessel is gisteren ook 85 jaar oud geworden. Hij had zijn verjaardag. Veel gebeurtenissen bij elkaar. We bidden voor hen. Laten we stil worden en danken en bidden. Zo komen we bij u, drie enige God. En we bidden met de woorden die we zongen dat u aanvult in ons leven wat we missen. Het kan zijn dat we ons heel erg bewust zijn van dat we iets missen of niet. Maar dit weten we wel, als we uw weg gaan, dan bent u erbij. En u bent toch de schepper van de hemel en de aarde en wij zijn schepselen van u. En wat is er daarom beter dan u te volgen? En als we die weg ingaan, als we ons bekeren en met u willen leven, dan bidden we dat u ons onderweg nabij bent en ons geeft wat we nodig hebben. Dat we steeds weer zien dat het Pasen is geworden. Dat Jezus leeft en dat Hij Heer is. En dat het ook steeds weer Pinksteren wordt in ons leven. Dat we merken dat er een geest is die is uitgestort en die ook werkt in ons hart. Die ons enthousiasme geeft voor het evangelie. Die onze ogen opent voor die levende Heer. Die ons bereid maakt om in dankbaarheid voor u de Schepper te leven. En die ons tot getuigen maakt van wie u bent. Tot levende getuigen. Zodat anderen zien hoe goed het is om met u te leven. U weet hoe deze boodschap raakt aan ons persoonlijk leven. We bidden u voor een ieder van ons. En we bidden u, geef ons aan elkaar. Dat er getuigen mogen zijn in ons leven. Mensen die met ons praten. Mensen die ons bemoedigen. Mensen die tegen ons zeggen, het is echt waar. Jezus leeft. We bidden dat we als gemeente ook een levend getuige van u mogen zijn. In deze wereld waar juist dat woord van hoop zoveel goeds kan doen. Dat we als gemeente werkelijk het lichaam van Christus mogen vormen. Een stad op de berg. Een plek van hoop. Van geloof en van liefde. Niet omdat we het allemaal beter weten, maar omdat we ruimte maken voor uw woord en voor uw geest die ons de richting wijst. We bidden dat we de richting van de geest mogen volgen. Zo bidden we u voor de wereld. We bidden u voor uw schepping. We bidden, breek met uw koninkrijk binnen in ons bestaan en in deze schepping. Laat uw schepping niet los. En help ons om niet te heersen, maar om te dienen. Ook als het gaat om onze omgang met datgene wat u aan ons hebt gegeven in de schepping en in de natuur. We bidden om vrede voor plekken van oorlog. Op al die plekken. In Afrika, in Azië, in het Midden-Oosten, in Oost-Europa. We bidden voor Jeruzalem, stad van de vrede. We bidden dat die vrede mag komen en doorbreken. We bidden, kom Heere Jezus, ja, kom haastig, juist ook als het gaat om al die dingen die we niet klein kunnen krijgen. We denken aan ons eigen land en aan ons eigen werelddeel. We denken aan de politieke ontwikkelingen in Den Haag en in Brussel. We bidden voor degenen die ons regeren. We bidden voor het kabinet dat gevormd wordt. We bidden om wijsheid en om richting. Om goede omgang met elkaar. We bidden u voor onze gemeente. We bidden dat u ons staande wilt houden door het wonder van uw naam. We danken met de 5 geslaagden uit onze gemeente. Met Joelle, Krijn, Daan, Lennart en Daan. Dank u wel dat het goed ging. We bidden u voor hen, voor de tijd die komt. We bidden voor Adrian die nog een herexamen moet doen. Wilt u ook bij hem zijn? Een kracht geven om het vol te houden, wijsheid. We bidden voor het echtpaar Hessel. Nu meneer Hessel werd opgenomen en mevrouw Hessel in Zwellegrebel verblijft. Dank u dat meneer Hessel zijn verjaardag mocht vieren, maar op een hele andere manier dan gedacht. We bidden u voor hen, dat u bij hen zijn. Ook op dit punt, op de weg die zij met u zijn gegaan. Zo helemaal aan het eind. Bidden u, hou hen staande. En blijf met uw geest van vertroosting ook in hun hart werken. Bidden voor meneer Emmelot, die ook jarig was. Denk aan hem en aan zijn broer Gerard. Zegen hen. We denken op deze Vaderdag aan onze vaders en we danken u voor hen. We bidden u voor vaders in de gemeente. Geef wijsheid, geduld, liefde, vreugde. Enthousiasme, dat de kinderen iets mogen zien van het werk van uw geest. We bidden u voor degenen die het vaderschap zwaar vinden. We bidden u voor mensen die het vaderschap missen. We bidden u voor mensen die een vader zijn verloren aan het leven of aan de dood. We bidden u, ontferm u. Ook als de gedachte aan vader of vaderschap ingewikkeld is, dat u zelf troost geven. Zo bidden we u voor deze dag. Wees bij ons, ook de rest van deze zondag. Dat u ons horen als we stil worden. En als we in die stilte ook ons persoonlijk gebed bij u mogen brengen. En hoor ons als we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht. De heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, mijn naam is Marianne van der Geer en namens de diaconie licht ik de collecte bij u toe. De eerste collecte is bestemd voor de wijk diaconie en met uw gift stelt u ons als de diaken in de gelegenheid om mensen en organisaties financieel te ondersteunen. De tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente en uw bijdrage is een aanvulling op de actiekerkbalans en het dient ter dekking van de kosten en de onkosten. De zendingscollecte is bestemd voor Stichting de Ondergrondse Kerk. Deze interkerkelijke organisatie zet zich wereldwijd in voor vervolgde christenen. Van harte bij u aanbevolen. U kan bijdragen op verschillende manieren, via de kerkapp of via de instructies die u vindt in de liturgie of bij het collecteblok bij het verlaten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
En ons slotlied is gezang 249, vers 1, 2 en 3. Ga dan van hier de nieuwe week in vreugde en in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest, is met u en jullie allemaal. Amen.